Welkom bij de bonusafleveringen van de podcast Op zoek naar de draak, waarin stagiaires Darina Knoops en Marieke Rotman op zoek zijn gegaan naar Maartje Draak, aan de hand van interviews en haar persoonlijke archieven. Mijn naam is Nieke Stam en ik was de stagebegeleider van Darina en Marieke. En samen hebben wij in ons project zoveel interviewmateriaal verzameld dat het niet in de afleveringen paste. Daarom vonden we het hoog tijd om een aantal bonusafleveringen de wereld in te smijten. Dit is het tweede deel van het tweeluik met professor emeritus Frits van Oostrom, waarin hij spreekt over Maartje's tijd bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en waarin hij uitlegt waarom hij denkt dat Maartje Draak zich waarschijnlijk nog steeds wel thuis zou voelen aan de universiteit van nu. Veel plezier! En in je festschrift, dat heeft er misschien ook een beetje mee te maken, schrijft Frank Brandsma ook over Maartje Draak natuurlijk. Ja. Over hoe hij haar nog steeds ziet als een voorbeeld in het populariseren eigenlijk van middeleeuwse teksten.
En, ja, want dat vond ze wel belangrijk.
Ja, en ook heel erg over hoe belangrijk zij het vond om de oorspronkelijke tekst, om mensen kennis te laten maken met de oorspronkelijke tekst.
Zeker.
En onderschrijf jij dat ook?
Bedoel je of ik ook vind...
Renaat heeft natuurlijk ook een nieuwe editie.
Heeft een nieuwe editie. Maar ik moet toegeven dat als je naar mijn oeuvre kijkt... ik geloof ook dat een hele goede manier, niet de enige... maar om mensen in contact te brengen met die middeleeuwse literatuur... is er het verhaal omheen en over te vertellen. Hmm. En dan met veel citaten. Maar laat ik zo zeggen... ik denk dat voor een breed publiek vandaag de dag het vaak niet de meest effectieve manier is om te zeggen, hier heb je de middeleeuwse tekst, al dan niet met vertaling of woordverklaring erbij. Dat moet je natuurlijk in ieder geval doen, want het is anders te moeilijk. Maar hier heb je de tekst en ga dan maar lezen en zie dan maar eens hoe mooi het is. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om daar zelf een beetje in voor te gaan en te zeggen van kijk eens, wat zien we nou bij Hadewijch? Wat is daar nou aan de hand? Wat weten we wel en wat weten we niet? En een boek als Maarlands Wereld, het heet ook niet voor niks zo. Het is niet een nieuwe editie van Maarlands Werken. Ja, de markt zou je ook zien aankomen met immense teksten. Ja. Dus het is een boek over Maarland en ik zit vaak ook wel op die lijn. Bij de Reinhard inderdaad krijg je een nieuwe editie erbij. Maar het plan bij mij is wel begonnen met een boek over de Reinhard, moet ik zeggen. Ja, en de editie is belangrijk, maar toch erbij. Ja. Maar bij Maartje Draak speelde zeker ook de overtuiging een rol dat die verhalen, zij was natuurlijk ook zo geboeid door die primaire kracht van die verhalen, dat die op zichzelf moesten kunnen staan. En dus dan heeft ze Lansant het Hert met de Witte Voet gedaan, heeft ze de Brandaan uitgegeven, samen daar met Bertus Aafjes, die er dan een vertaling naast zette. Hè. Ja. Dus ze was zich heel erg bewust van, je moet de mensen wel helpen, maar... de primaire tekst staat voorop. Ja. En ook die bloemlezing, Arthur en zijn tafelronde. En ook nog een andere bloemlezing, Palet van Middel-Nederlandse Epiek. Dat zijn allemaal van die dingen die zij heeft gedaan. Ik zie ze ook allemaal nog voor me, die boekjes. Ja, daar zetten zich echt wel in om die verhalen ook voor het voetlicht te brengen.
Ja. Want volgens mij, ik zie ook wel een soort van parallellen tussen jullie. Want je zei in je boek ook ergens, moet ik even kijken... Voor het vakgebied van de filologie moet je denken als een accountant en voelen als een artiest. Dat vond ik wel een mooi citaat, ook omdat ik dat in Maartje ook heel erg terugzie, namelijk dat vakmanschap. En het moet gedegen zijn, maar die verhalen zijn ook heel belangrijk.
Nou, dat is wel waar. Daar heb je wel terecht. Trek je die parallel. Ik denk inderdaad dat Maartje Draak toch ook kon voelen als een artiest.
Zeker wel.
En ze hield ook echt van ook die Aziatische kunst en die muziek. Ik heb er allemaal nooit met haar over gepraat. Hè. Zo gingen we gewoon niet met elkaar om. Maar het moet iemand zijn geweest die ook echt van mooie dingen en waardevolle dingen hield om hun eigen schoonheid. En ik meen ook, dat was geloof ik wel zo, dat ze ook wel redelijk bevriend was met Guus Seuteman, dat was de hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Dat was ook wel iemand met natuurlijk heel veel gevoel voor poëzie en zo. Dus ze was zeker niet een dorre geleerde, in verste verte niet.
Ja, ja.
Terwijl ze het wel belangrijk vond dus dat het allemaal filologisch deugde.
Ja, dat die twee naast elkaar kunnen bestaan, dat
duidelijk.
Is belangrijk.
Ja, ja, nou je het zo zegt. Dat is iets waar ik altijd nog heel erg mee sympathiseer.
Ja. Ja. Ze schrijft dat op een gegeven moment ook naar Tolkien. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Nee, dat ken ik niet.
Ze heeft ook een brief terug ontvangen van Tolkien. Want ze heeft een artikel geschreven over de Virgilius van Salzburg.
Ja, dat weet ik. Ja.
Die goede wetenschapper was, maar zo argumenteert zij dan misschien ook een werk van fictie heeft geschreven. Okay. En dat elkaar niet uitsluit. En dat heeft ze expliciet naar Tolkien gestuurd.
Juist.
Om aan te geven van, jij bent ook alle twee.
Ja.
En dat moet samen kunnen bestaan.
Nou, zie je. Ja, dus dat is heel typerend eigenlijk.
Dat komt echt als een rode draad.
Ja, ja. Oh, wat mooi. Oh,
terug.
Wat mooi.
Ja.
Ja, als je dus wel weer naar kijkt, dan was ze eigenlijk ook nog vanuit vandaag de dag gezien behoorlijk modern.
Nou, tenminste, dat vind ik ook, ja.
Als ik een beetje gek om mezelf op mijn 70ste modern te noemen, maar laat ik zo zeggen.
Je bent zo modern als je je voelt.
Ja, wie weet. Ik help het je hopen. Maar kijk, het is in ieder geval een ontwikkeling die ik zelf ook een beetje heb doorgemaakt. Ik bedoel, op de middelbare school krijg je mooie literatuur en je gaat van literatuur houden en zo. En dan is het vooral die artistieke dimensie. Ik had wel het geluk, je hebt erover gelezen, van een leraar Nederlands die ook liet zien dat je verhalen kon analyseren en literatuur kon analyseren. Maar het ging natuurlijk toch vooral om het tamelijk primaire genieten. Dan ga je dat vak studeren. Dan heb ik het geluk gehad dat ik hoogleraren had die mij ook in kennis brachten met die wetenschap daaromheen en die wetenschap daarachter. En dat ik dat ontzettend fascinerend vond. Ik heb dat altijd heel boeiend gevonden. Maar dan sla je dus vooral die weg in om te laten zien, nou ja, dat masculine vertoon. Al die studies. En ik vind dat nog altijd lekker ook, hoor. Ik ben dus wat dat betreft helemaal geen essayist. Ik zal altijd op basis van al die verzamelde kennis proberen te schrijven. En die kennis is ook een waarde in zich. Maar, en in mijn proefschrift zou je kunnen zeggen, 1981, gaat het eigenlijk vooral daarom. Is het echt. Ja, het is gewoon een zorgvuldige analyse van de verhouding tussen die Middel-Nederlandse tekst en zijn Franse origineel. Met verder ook niet zo heel veel erbij gehaald. Strak, zoals een proefschrift meestal ook is. Nou, en in de loop der tijd, bij Maanlands Wereld schemert het al een beetje in de literatuurgeschiedenis, maar nu bij de Reinaert heb ik die sluizen maar helemaal opengezet, is daar weer steeds meer het gevoel bijgekomen van, we moeten in al die geleerdheid toch vooral niet vergeten de schoonheid van het object.
Ja. Ja.
En ook mensen daarop blijven wijzen. En dat we ook niet het grote publiek kwijtraken, omdat we bijvoorbeeld de Reinaert verstikken onder geleerdheid. Wat niet zo heel moeilijk is, want er is ontzettend veel over geschreven. En daar zou je een verhaal op zich over kunnen maken. Maar ik heb geprobeerd die balans te bewaren. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk wel, realiseer ik me nu, ook wel een beetje in de geest van Maartje de Raak.
Ik denk dat ze daar wel trots op zou zijn. Ja.
Nou, trots. Ik weet niet of dat zou ik heel mooi vinden. Ja. Maar, want ze was ook verder niet, ze was scherper in de kritiek dan dat ze gul was met complimenten. Althans in mijn richting. Misschien bij anderen weer anders.
Nee, dat horen we wel van veel mensen terug.
Ik vond het wel behoorlijk streng.
Ja.
Maar misschien zou ze dit wel mooi hebben gevonden. Ja, ongetwijfeld, ze kennen de Reinaert natuurlijk.
Ja.
Nou, je het zegt. Ja.
Misschien word ik nu door de bliksem getroffen, omdat ze het helemaal niet bij me eens is. Maar dat
ik heb wel goede hoop dat ze dat.
Ja. Het is wel inderdaad in haar geest, zoals je zegt.
Ja, zal ze het heus niet met alles eens zijn.
Ja.
En, ja, wat ik nou het erover hebben heel graag zou willen weten is dat haar herinneringen aan Hellinga. Want in het Reinaertboek speelt Hellinga natuurlijk een hele grote rol. Een formidabele Reinaertist, maar ook een angstaanjagende figuur. Heel veel mensen hebben ook onder hem geleden. Een briljante hoogleraar, maar een heel moeilijk mens. En dan druk ik me nog zwak uit. En het opmerkelijke is, daar ben ik achtergekomen. Ik wist dat Maartje Draak wel eens met Hellinga had gewerkt. Want dat boekje over de Lancelot-traditie bij de KNW verschenen in 1958, als ik me wel herinner. Daar zit een bijlage bij, een beschrijving van het handschrift door Wietse Hellinga. Mm-hmm. Dus die heeft dat als bijdrage aan de publicatie van Maartje Draak geleverd. Dus dat was echt een nauwe samenwerking toen. Ze waren ook allebei hoogleraar in Amsterdam. Maar door het archief van Maartje Draak, inmiddels op de UB Utrecht, ben ik erachter gekomen dat, dat zij ook echt heel erg bevriend was met Hellinga. En dat is van beide kanten opmerkelijk, omdat ik Maartje Draak nog niet zo lief had gezien eigenlijk.
Ja.
En Hellinga al helemaal niet, want die wordt beschreven als op het duivelse af.
Ja.
En er zitten in haar archief echt ongelooflijk hartelijke brieven van Hellinga. Kennelijk ook naar aanleiding van het overlijden van een goede vriendin van Maartje Draak heeft Hellinga daar een brief bij Maartje Draak door de bus gedaan. En lieve Maartje, ik leef met je mee. En als je een keer. Nou ja, ook voor Hellinga krijg je op een hele andere manier te zien.
Ja,
en misschien is dat ook niet helemaal toevallig dat twee mensen die allebei als zeer moeilijk bekend stonden. Mm. En nogmaals, Hellinga dan veel slechter dan Maartje Draak. Dat die toch ook het zo
elkaar
goed konden vinden.
Ja,
lieve Maartje schrijft hij gewoon.
Ja,
heel hartelijk.
En want in je boek heb je het ook over een interruptie die hij doet in een lezing van haar bij de KNW over de Lancelot-problematiek. Dat het een struikgewas is waar ze nooit meer uit tevoren naar voren zou komen of zo.
Ja. En dat, Maartje Draak heeft twee keer voor de KNW over de Lancelot gesproken. En dus die ene was 1958. Dat is eigenlijk de belangrijkste publicatie waarin ze laat zien van, kijk nou eens, wat een weelde, zegt ze ook. Hè? Vertalingen, drie, mogelijk zelfs vijf. Middel-Nederlandse vertaling van de proza Lancelot, wat een weelde. En toen heeft ze nog eens een keer, veel later, in 1976 of zo, moet even opzoeken. Ja, 76, pak een beet. Ook weer voor de KNW gesproken over de Lancelot. Dat was net in die jaren dat Gerritsen bezig was met dat project. En dat ik zou gaan schrijven over Lancelot van de Hagedochten. En toen heeft ze nog een verhaal gehouden voor de KNW. En toen ben ik daar ook bij geweest. Dat is gepubliceerd ook als een klein boekje. Oude en nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen. Ook weer zo'n hele strenge titel eigenlijk.
En actueel ook.
En daar ben ik toen bij geweest. Dat was ook de allereerste keer dat ik überhaupt op de KNW was. En niet wetend dat ik daar ooit, bij wijze van spreken, de beste jaren van mijn leven zou slijten. Maartje Draak heeft daar die lezing gehouden. En toen dan zijn er altijd vragen en discussie. En toen stond daar Hellinga op. Ik had Hellinga nog nooit gezien. En die was heel scherp, inderdaad. En dat had inderdaad zo'n beetje de toon van wat ik in het Reinhard boek heb geschreven. Dit struikgewas, daar komt u nooit meer uit tevoorschijn. Die Lancelot-compilatie is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Dat gaat niet lukken. Daar had hij in sommige opzichten gelijk in. En die persenverhaal is eigenlijk, het is haar niet gelukt om uit dat struikgewas tevoorschijn te komen. Dat was behoorlijk scherp. En ik weet niet meer precies wat Maartje Draak antwoordde. En ik wist toen nog niet dat die twee eigenlijk ook zo goed bevriend waren.
Ja, dat is dan ook wel interessant.
En ze schrijft dan in haar dagboek, wat ik inmiddels heb gezien, terugblikkend op die lezing van dus gesproken voor de KNW. Wietse was er ook. En dan staat er een uitroepteken zelfs bij.
Oh.
Want Hellinga had met zoveel mensen ruzie gemaakt. Die was inmiddels naar Londen vertrokken. Maar kennelijk was hij dus toen in Amsterdam en was hij naar die lezing gekomen.
Ja.
En had dus ook een interventie. En later heb ik ook in Maartje Draaks archief aangetroffen, heeft hij haar nog een briefje geschreven van, ja, misschien was ik een beetje te scherp.
Oh,
of had ik het ook niet helemaal goed begrepen.
Oh.
Of woorden van gelijke strekking.
En
duidelijk wat meer verzoenend weer.
Ja.
Dus het is duidelijk een hele bijzondere relatie tussen die twee geweest. En als Maartje Draak er nu nog zou zijn, dan zou ik daar ongetwijfeld ook commentaar op krijgen op mijn portret van Hellinga.
Ja.
Dan wist ze ook waar ze het over had, ja.
Want we horen ook wel van alle kanten ook uit de interviews, maar ook uit de biografie, dat ze ontzettend wars was van masculien vertoon. Nou, dat heb je ook aan levend lijven waarschijnlijk ondervonden.
Wie weet hoeveel hekel ze dan aan mij gehad
heeft. Dat zal zeker in dat stadium niet het geval zijn geweest. Maar heb jij daar verder nog iets van gemerkt, afgezien van het gesprek dat je hebt gehad over de... We hoorden bijvoorbeeld heel vaak het verhaal, dat ze natuurlijk ook in de biografie, dat zij binnen de KNW altijd met juffrouw Draak werd aangesproken, waar de mannen elkaar allemaal collega noemden, wat haar ontzettend dwars lijkt te hebben gezeten haar hele leven lang.
Oké, okay. Dat wist ik dan weer niet.
Oh, ja.
Maar dat zou me niks verbazen. Of dat, en dat zegt ook iets over de... Ja, dat is voor jullie jonge vrouwen vandaag de dag aan de universiteit. Ik bedoel, het kan altijd nog beter. Hè? We hebben heus nog wel een weg te gaan. En ik ken de statistieken. En ik weet dat Nederland nog altijd enzovoort enzovoort. Maar ten opzichte van de tijden van Maartje Draak is het heilig wat er veranderd is.
Ja.
En ik moet ook altijd denken, hè, toen ik president van de KNW was, was ik daar nog extra mee bezig. Zij is in, wat was het, 1952 of zo?
55, volgens mij.
Eerste vrouwelijke lid van de afdeling letterkunde geworden. In hetzelfde jaar hebben ze het eerste vrouwelijke lid van de afdeling natuurkunde, de andere afdeling van de KNW, benoemd. Dat was Kitty McGillivray, was een chemica. En ik denk nog altijd, en ik heb dat ook wel eens bij de KNW spottend gezegd, van dat ze toen hebben gedacht, weet je wat, we benoemen twee vrouwen, dan hebben ze een beetje aanspraak, weet je.
Dat zou wel best wel kunnen.
Ik sluit dat echt niet uit, hoor, dat er zoiets heeft meegespeeld. Want dat waren mannen, het waren helemaal geen slechte mensen. Wij zijn helemaal niet beter, maar ze hadden er gewoon geen idee van. En een vrouw in de wetenschap, maar de benoeming van een vrouw tot lid van de KNW, zeker in hun eigen wereld, was dat toch een hele grote erkenning. Ze was ook eerder lid van de KNW dan Hellinga. Dus dat is mooi. En ik weet wel iets van hoe Maartje Draak bij de KNW is geweest. Ze ging naar zo ongeveer alle vergaderingen. Hè? En ik heb ook van Wim Gerrits een keer gehoord dat ze een vergadering was geweest en daar had de pedagoog Zijderveld, geloof ik, gesproken. Was die het? Nou ja, een pedagoog, een vooraanstaande pedagoog. En die had een heel verhaal over kinderen en kinderen die problematisch waren enzovoort. En Gertse vertelde me toen, was de gedachtenwisseling, toen had Maartje Draak opgestaan en had gezegd, nou, je hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te maken, hoor. Je hebt gewoon kinderen die deugen en kinderen die niet deugen. En weet je wel, zoiets.
Geweldig.
Terwijl ze natuurlijk zelf helemaal geen kinderen had.
Schitterend.
Maar ze was een heel betrokken lid.
We hebben een cassettebandje teruggevonden. Dat ligt in Atria. Een interview van haar met Maaike Meijer, professor Gender Studies.
Ja, wat leuk.
Daar heeft ze het ook over de KNW. En dat ze dus als eerste vrouw werd toegelaten. Dan noemt ze het krankzinnige discriminatie. Dat is inderdaad wat je zei. Ze was zich daar echt wel bewust van.
Ja.
En wat ik ook wel grappig vond, wat ze zei, was dat als je eenmaal binnen was, was het allemaal goed, met als enige verschil dat iedereen jou kende, maar jij niet de rest. Want er waren maar drie vrouwen, dus al die mannen kenden je bij naam. Jij wist niet wie de rest was.
Nee, het dus was een wonderlijke. Maar nou ja, dat is interessant. Wat mooi dat je dat gevonden hebt met Maartje Meijer nog wel.
Wat leuk. Nou, met dank aan de stagiaires die dat uit de archieven ook de briefwisseling hadden gevonden.
Oké. Okay.
Waarin
Maaike Meijer vraagt om...
Precies,
keer,
Nou,
dat is ook wel weer Maaike Meijer, voor wie ik ook veel waardering heb. Die heeft natuurlijk zich vroeg gerealiseerd van dat Maartje Draak eigenlijk een heel bijzondere figuur was. Als een van de eerste vrouwen. En haar hele benoemingsgeschiedenis. Ze zei ook wel eens spottend over zichzelf, herinner ik me nou in een college, dat niemand in Nederland zoveel oraties had gehouden als zij. Hè? Zowel als privaat docent, als hoogleraar aan twee universiteiten. Dus ze heeft geloof ik 4 of 5 oraties gehouden.
Dat is wel ongekend inderdaad.
Maar ik weet ook van Seuteman, het komt nou weer helemaal terug, die heeft mij een keer gezegd dat zij een periode werkeloos is geweest, dus in haar vroege jaren, en dat voor haar altijd een litteken is gebleven. Ik denk dat er toen een aanleiding was dat Seuteman dat zei, want dat was in jaren dat in Nederland, en zeker ook in universitair Nederland, de banen heel weinig dik gezaaid waren. En ik weet nog dus dat Zeuterman dat zei over Maartje Draak. Van, daar is ze nooit helemaal van losgekomen. Van die jaren van werkeloosheid.
Ja, ja.
En uiteindelijk is het dan allemaal goed gekomen. Maar ze moet toch flink gestreden hebben.
En terugkomend op haar verhalenverteller of liefde voor verhalen, is het misschien extra mooi dat ze zelf in een verhaal terecht is gekomen. Het bureau van...
Bij Voskuil.
Voskuil.
Ja.
Heb jij
als
Neerlandicus die haar ook nog gekend heeft, wat vind je van Kaatje Kater? Is dat een treffende vergelijking?
Ik vind het vooral heel mooi als je naar het hoorspel luistert. De hoorspelversie van Voskuil. Dan is, wie is dat ook alweer? Marion Brandsma of zo. Die speelt Kaatje Kater. En die heeft... En waarschijnlijk nog nooit Maartje Draak gehoord. Maar die heeft die toon getroffen. Met van die korte zinnetjes en zo. Yeah. Niet lange palavers.
En het fameuze mouw.
Ja, precies. En ook een beetje spottend. Ik vind dat ze er wel goed uitkomt, hoor. Zoals Voskuil in het algemeen. Iemand heeft erover geschreven die ook op dat instituut heeft gewerkt. En die schreef dan van, als ik het lees, dan herken ik iedereen behalve Voskuil zelf.
Oh.
Die heeft zichzelf veel fraaier erin gezet dan die was. Maar Maartje Draak wordt daar denk ik wel goed neergezet. Ja.
Ja.
En vond ik ook behoorlijk sympathiek geportretteerd. Ja, het is een beetje een zonderlinge vrouw. Maar die vergaderingen die leidt ze met straffe hand en strakke hand ook. En, dus dan komt het volgende agendapunt. Meneer de secretaris. En dat is dan Voskuil natuurlijk, of Maarten Koning. Die moet dan weer vertellen over of de... Maar ik vond het wel een mooi portret. Ja, ze is ook wel een romanfiguur. Het is wel een beetje een romanfiguur.
Ja. Ja. Ja, ze schijnt zelf ooit gezegd te hebben dat ze maar voor 1/3 excentriek was. En dat ze dat eigenlijk wel jammer vond.
Dat het niet meer was. Ja. Nou, dat vind ik ook wel een mooie typering.
Maar ik denk dat ze misschien zichzelf wel tekort doet. Als ik alle verhalen over haar hoor, dan is ze misschien toch wel 2/3 excentriek geweest.
Nou, dat, nee, ik vind 1/3 eigenlijk best een goede omschrijving. Want het was toch in de allereerste plaats iemand bij wie je echt wat kon leren. En die de zaken serieus nam. Dus laten we zeggen, om haar als een zonderlinge.
Ja.
Dat zou ik niet aan mee willen doen. Maar, maar ze had wel natuurlijk excentrieke kantjes, dat is absoluut zo. Ja.
En heb je een favoriet werk van haar? Een artikel? Of,
Nou ja, gezien door wat ik zelf ben gaan doen, dat eerste boek uit de KNW-boekje, uit de KNW-reeks, de Middel-Nederlandse vertaling van de Proza-Lancelot, dat is mij zeer dierbaar. Dat heb ik ook nog. Dat is een keer herdrukt in de jaren dat ik studeerde.
Oh,
had Wim Gerritsen tegen de afdeling Edita van de KNW gezegd dat zo vaak gekopieerd werd dat ze het beter konden herdrukken.
Echt waar?
Uiteindelijk... Denk ik, over wat voor oplagen praat je überhaupt.
Ja, ja.
Maar ik heb dus die herdruk en ook nog met een opdracht van Maartje Draak. Waar ze zo schrijft van succes op de Lancelot-tocht. Of zo,
weet je wel.
Want ik stond toen net aan het begin van mijn proefschriftwerk.
Ja.
En die publicatie is me wel heel dierbaar, omdat dat ook ontzettend goed werk is. En hij heeft ze echt iets laten zien wat tot dan toe in de Neerlandistiek niemand had gezien.
Ja. Ja.
Terwijl die handschriften wel bekend waren, maar niemand had dat samengenomen. Gezien hoe bijzonder het was, inderdaad, in ieder geval 3 vertalingen van datzelfde gigantische Franse werk.
Ja.
Dus dat springt er dan voor mij wel heel erg uit.
Ja.
En werkend aan de Reinhardt-editie heb ik ook wel weer sympathie gekregen voor haar editie van de Brandaan, die ze samen met Bertus Aafjes heeft gemaakt in de oorlogsjaren. En waar ze heel veel kritiek op heeft gekregen wetenschappelijk, omdat van die Brandaan zijn 2 handschriften bewaard. Het Combrugse handschrift en het Hultumse handschrift. En die wijken fors van elkaar af, veel meer nog dan de Reinhardt-handschriften van elkaar afwijken. Nou kan je ervoor kiezen om dan 1 van de 2 uit te geven. Maar Maartje Draak heeft er nek uitgestoken en heeft geprobeerd om eigenlijk een soort oerversie...
De oldschool.
Precies. Tekstkritiek. Ja. En dat is natuurlijk allemaal zeer discutabel. En mag je zelfs binnen een vers rommelen enzovoort. Of verweven. En... Ik herinner me nog goed al die kritiek en zo. En waarschijnlijk heb ik zelf ook wel een tijdje op de lijn gezeten van dit moet je niet doen. Maar nu werkend aan de Reinhardt, waar je eigenlijk ook weer 2 handschriften hebt. Maar zoals gezegd, die zijn iets minder verschillend van elkaar. Maar Ingrid Biesheuvel en ik hebben er wel voor gekozen om ook weer een soort oerversie te maken.
Ja, ja.
En dan heb ik ook wel weer aan Maartje Draak teruggedacht. En dacht, ja. Hebben de allerstrengste filologen je misschien toch ook weer een beetje te weinig begrepen.
Ja, ja. En ik moet ook zeggen, beredenerend vanuit de Celtistiek, is dat eigenlijk nog steeds wat heel veel mensen doen.
Ja.
Dus daar zie je misschien ook haar interdisciplinariteit van.
En
dat
ook
dat
onder klassici hoor. Dus het is bij Nederlanders hier op een gegeven moment een beetje uitgeraakt. En misschien ook wel door die kritieken. En dat de nieuwe generatie ook een beetje, wat heb ik geschreven ook van, ook een beetje lafjes. Van en je kunt natuurlijk zeggen, ik geef maar één handschrift van de twee uit. Daar kan niemand zeggen dat je het fout hebt gedaan. Maar het is een beetje raar om één van de twee, om die andere dan helemaal te negeren.
Ja.
Dus
En als je nu kijkt naar de sectorplannen, daar hoef jij je natuurlijk niet meer druk over te maken in principe, maar die willen heel erg dat vakgebieden gaan samenwerken, interdisciplinariteit. Ja. Zou je kunnen zeggen dat Maartje Draak in die zin ook haar tijd ver vooruit was, dat zij die twee vakgebieden omvat? Of
ze is natuurlijk wel een zeldzaam geval, hè? Want er wordt al gauw met het woord interdisciplinair gegooid en... Als ik naar mijn eigen werk mag kijken, ik heb Nederlands gestudeerd, maar ik heb later flink wat bijgeleerd aan de kant van geschiedenis. En zou je kunnen zeggen dat zeker bepaalde boeken een interdisciplinair cachet hebben. Maar zoals Maartje Draak, Celtistiek en medio-Nederlandistiek, er zijn raakvlakken, met name in die Arthurhoek. Maar dat is best bijzonder natuurlijk.
Ja, ja.
En zo iemand als zij zou vandaag de dag ook die verhalen... En laten we ook niet vergeten, we hebben het nog niet over gehad... Ze had ook heel veel interesse voor die moderne verhalen.
Ja,
hè? En terwijl Wim Gerritsen er trots op was dat er bij hem geen tv in huis stond... vond Maartje Draak het machtig interessant.
Ja,
ik weet niet of Orlando je dat heeft verteld, maar ze was bijvoorbeeld dol op Starsky en Hutch.
Oh echt? Nee, dat Starsky, hebben we nog niet gehoord.
Starsky en Hutch, daar kan je nog wel wat over vinden. Dat was een Amerikaanse televisieserie over twee politiemannen, ergens in, ik weet niet, een van die Amerikaanse steden.
Ja.
En een blonde en een donkere. En Maartje Draak had ook tegen Orlando gezegd... zulke leuke jongens. en die Starsky en Hutch, die maken van alles mee. En zij vond dan ook die verhalen, hoe dat in elkaar zat, interessant.
Ja.
Zoals ze ook van science fiction hield.
Ja.
En ook vanwege... Dus kortom, ze had ook een heel sterk gevoel, goed gevoel... voor die moderne varianten. En ik denk dat ze nu... bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd zou zijn in die gaming, waar immers, dat kan ik zelf zien, eigenlijk het patroon van de Arthur-roman terugkeert. Held trekt uit om
inderdaad
de grote draak te bestrijden, moet onderweg hindernissen overwinnen, kan magische hulpmiddelen verwerven. Dit is ongeveer alles wat ik van gaming weet. Maar
dat
is hetzelfde,
voor mij,
hetzelfde principe.
Ja.
Hetzelfde
ja.
principe.
Ja.
En daar zou Maartje Draak zeker gevoel voor hebben gehad en interesse voor hebben gehad.
Ja, dus eigenlijk vakken die we nu ook geven van het hele nachtleven van de medievistiek en zo, dat zou
absoluut
haar natuurlijk ook ontzettend
absoluut
gelegen.
Zoals ze ook van T.H. White daarin geïnteresseerd was. Tolkien, je noemde het al.
Ja.
Dat bracht ze wel allemaal mee,
Dat is misschien ook wel verwant aan een vraag die ik ook nog wilde stellen. En ik heb verschillende antwoorden hierop gehad. Maar hoe denk jij dat zij nu naar de staat van de wetenschap zou kijken? Naar ons, naar ons vakgebied, onze vakgebieden.
Ja.
De manier waarop we nu lesgeven, onderzoek doen. Het is in een bepaalde zin heel anders geworden. Is misschien ook nog heel erg hetzelfde. Zou ze daar tevreden over zijn? Of zijn we dingen kwijtgeraakt die ze had willen...
Ik zou er nog eens wat langer over moeten nadenken, maar dat ze wel redelijk zou kunnen meeleven met hoe het nu gaat. Ze was niet bekrompen, hè? En misschien ook door die Celtistiek, met alle respect, een vak met een beperkt aantal studenten en zo. Dus als je daar wat van wil maken, dan ben je ook wel gedwongen, als het dan niet je aard zou zijn, bij haar was het haar aard, maar om ook anderen op te zoeken en dat uit te dragen. Ze heeft overigens bij de KNW ook daar verhalen over gehouden. Hè? Wat bezielt een Keltoloog?
Ja, zeker. Ja.
En ook dat soort
inspiratie
dingen.
Van Orlando, zijn oratie natuurlijk ook, wat bezielt de media vindt.
Exact.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk dat ze vandaag de dag, en zeker kijkend naar hoeveel jonge vrouwen er nu actief zijn, dat ze nog wel een heel eind mee zou kunnen komen. Misschien zou ze wel toch moeite hebben met die woke benadering. Ik kan nauwelijks voorstellen dat zij zich ook zo geroepen zou voelen om dat verleden elke keer weer de maat te nemen. Ik denk dat ze toch wat meer in zijn eigen recht zou zien. Dus dat dan misschien niet. Het zou me ook niet verbazen dat ze zou vinden, maar dit is pure speculatie hoor.
We mogen even speculeren, ze zijn niet beide.
Dat we nu wel erg snel zijn met van ik voel me niet veilig, omdat iemand een gedicht citeert waar het een beetje wreed toe gaat of zo. Ik denk dat ze wat dat betreft niet van de zachtzinnige was.
Nee, precies. Ze klinkt niet als een docent die een veilige omgeving probeerde te creëren voor haar studenten.
Nee, helemaal niet. Nee, ze was natuurlijk zelf ook gekomen. Hè?
Precies.
Ik denk dat ze wel een beetje op die hand.
Op
die lijn had gezeten van meid, kom op. Je kent je wilde niet. Zou me niet verbazen. Maar laten we zeggen, de openheid en de af en toe gedurfdheid ook van dingen. Maar ja, je moest natuurlijk wel filoloog blijven. Je moet niet teksten manipuleren of zo. Daar zou ze een bloedhekel aan hebben. Ik geloof helemaal niet dat ze zo out of place zou zijn.
Nee, dat denk ik ook niet eigenlijk.
Ik denk eigenlijk ook dat heel wat studenten, en zeker ook vrouwelijke studenten, eigenlijk heel graag les van haar zouden hebben.
Nou, ik wel in ieder geval.
Ja, dat is wel een character.
En
niet bang uitgevallen. We hoeven er niet heilig te verklaren. Deze zelf trouwens ook helemaal niet aan. Of te verheerlijken. Ze stond er wel. Ze stond voor de zaak. Het ging er om de zaak zelf. En die zaak, die was het ook waard. Dat geldt voor die. Met name die Ierse literatuur natuurlijk. Van een ongelooflijke rijkdom. Het is toch altijd wel goed dat er in Nederland een paar mensen zijn die zich daarmee bezighouden.
Dat vinden wij ook, maar wij zijn bevooroordeeld natuurlijk.
Maar
we hebben het wel ook in grote mate aan haar te danken dat dat nog gebeurt nu. Want als zij er na de Tweede Wereldoorlog niet geweest was, dan was het waarschijnlijk
verdwenen. Dat denk ik ook. Ja. Daar was ze overigens ook altijd heel bescheiden over. Ze begon altijd over Godsen. En ze heeft geloof ik letterlijk geschreven van Godsen is natuurlijk tragisch in de oorlog aan zijn eind gekomen. Maar dat als dat niet gebeurd was, dat zij hier niet had gestaan, zei ze in een van de oraties. Met andere woorden, dan was hij de opvolger van Van Hamel geworden. Dus ze was ook in dat opzicht helemaal niet ijdel of dat ze zichzelf overschatte of vond nu ben ik eens aan de beurt of zo. Ze was altijd heel gul, zeker in de richting van Godsen en Van Hamel ook. Het is toch wel een van de grotere figuren uit de Utrechtse universiteitsgeschiedenis. Dat verdient ze. En daarom is het ook mooi dat jullie dat nu vasthouden.
Zet de naam maar eens even uit.
Dat vind ik ook wel dat Keltistiek in Nederland dat nu mooi doet. Met zo'n boek over Van Hamel en een biografie van Godsen in de maak. Je moet als vak ook een beetje je geschiedenis koesteren.
Dat vind ik ook. En zeker in het geval van de Keltistiek, omdat onze toekomst ook altijd vrij onzeker kan zijn. Dus dan vind ik het extra belangrijk om...
Dat is ook goed om daar aandacht voor te vragen. Ik moet eraan denken dat een vroegere, een hele goede collegevoorzitter van het college van bestuur van Utrecht, Jan Veldhuis, toen werd Keltistiek een tijdje gegeven door mevrouw Van Strien.
Leni Van Strien hebben we ook geïnterviewd.
Oké, heel goed. En Jan Veldhuis had altijd de grap, die vond het leuk om mensen een klein beetje te plagen. Het was allemaal niet onaardig bedoeld. Maar als hij dan Leni Van Strien tegenkwam, dan zei hij, dag mevrouw Van Strien. Hoe is het met uw student?
Oh, echt? Ik denk dat zij daar ook wel tegen kan.
Zeker wel.
Een pittige tante ook nog steeds.
Ja, dat kon ze wel hebben.